Noordervliet. Maar voordat alles gaan we nu eerst naar Italië, waar vandaag verkiezingen zijn. We denken maar al te graag dat Italië achterloopt met showpremiers als Berlusconi en een clown in de politiek Beppe Grillo. Maar niets is minder waar, want het land loopt voorop als het gaat om de zogeheten kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Mussolini en Berlusconi hadden ondanks alle verschillen gemeen dat ze als eerste in Europa de weg naar het volk wisten te vinden. Althans, dat menen de schrijvers van het boek Proeftuin Italië, hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. Arthur Westijn is bij ons te gast hier in de studio en de andere auteur Pepijn Corduwener is in Rome en die hebben we aan de telefoon.
Ja, Pepijn, goedemorgen. Jullie hebben een boek geschreven dat heet Proeftuin Italië, hoe Italië de moderne politiek, et cetera, enzovoort uitvond. Is er al iets van te merken dat die kloof die de moderne politiek, de burger en de politiek van elkaar scheidt, wordt die op dit moment, heden, terwijl jij uit je raam kijkt, dan overwonnen? Ik bedoel, loopt het storm bij de verkiezingsbureaus?
Nee, het is nog rustig. Mensen zijn vooral bezig met een zondagse wandeling of aan het hardlopen hier of juist cappuccino drinken. Maar de stembureaus zijn tot vanavond 11 uur open. Dus er is nog alle mogelijkheid om te gaan stemmen.
Ja, en wat is jouw indruk? We hebben natuurlijk dat rechtse blok, we hebben dat linkse blok en we hebben de 5 sterren. Die 5 sterren, is dat een beetje het model waar de rest van Europa straks ook mee gaat zich moeten verhouden? Dus een nieuwe populistische vrolijke beweging?
Ja, dat verwachten wij in ieder geval wel. Wat je in Italië ziet, dat het eigenlijk het rechtspopulisme al de gevestigde orde geworden is. Die hebben al verschillende keren geregeerd. De Lega en de Berlusconi samen in de jaren 2000. Er is eigenlijk een nieuwe beweging opgekomen die zich juist daar weer tegen afzet. Niet een heel duidelijk rechtskarakter heeft, maar wel heel duidelijk probeert om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen door het karakter van de beweging zelf. Waar directe democratie en ledenparticipatie en het meeschrijven aan wetten en wetsvoorstellen juist heel erg centraal staat. En dat zie je heel duidelijk terug in Italië nu. En dat verwachten wij ook dat op andere plekken in Europa ingang zal vinden.
En dat klinkt heel dat klinkt bijna dat je denkt om onze vingers bij af te likken, hadden wij dat maar. Is het ook werkelijk zo? Ik geloof dat jij gisteravond naar zo'n bijeenkomst van die club geweest bent, van die zogenoemde 5-sterrenclub.
Klopt, ja. Dit is de theorie natuurlijk. De praktijk is weer barstig. Niet alleen omdat het heel moeilijk is om het in de praktijk te realiseren, want internet is ook natuurlijk fraudegevoelig. Er is de vraag over wie controleert eigenlijk het mechanisme waarmee burgers dan kunnen stemmen, wie heeft eigenlijk uiteindelijk de touwtjes in handen. Maar ik was inderdaad vrijdagavond bij de laatste verkiezingsbijeenkomst van de 5 sterren hier in Rome met zowel de premierskandidaat Luigi Di Maio als Beppe Grillo, die het allemaal bedacht heeft. En je zag heel duidelijk de soort van de tweestrang waar die partij nu op staat. Met Grillo die nog echt probeerde om dat anti-establishment karakter van de partij te benadrukken. Maar tegelijkertijd Di Maio die echt probeerde om duidelijk te maken dat deze beweging klaar is om te gaan regeren. En hij een veel gematigder toon aansloeg. En dat is eigenlijk de kruispunt waar die partij nu op staat. En waar ze hopelijk, in ieder geval de partij in ieder geval, veel stemmen mee zullen trekken.
En was het ook een beetje gezellig? Kort?
Het was een heel gemoedelijke sfeer. Er waren heel veel mensen. Er waren ook heel veel verschillende mensen van zo jong tot oud. Kinderen liepen er tussendoor. Maar het is een beweging, en dat hoorde ik heel duidelijk in de speech van Di Maio, toen hij heel erg duidelijk aan jongeren appelleert. En echt een groep, hij had het op de groep tussen 20 en 40-jarigen. Die echt de gevolgen van de crisis ontzettend hard heeft gevoeld. Die zich in de steek gelaten voelt door de huidige politiek, zowel links als rechts. En die echt vooral af wil van de corruptie en de vriendjespolitiek in Italië. Goed. En juist aan die groep wilde die echt de hand reiken.
Goed, we gaan vanavond om 11 uur weten we of deze groep het succes heeft wat ze mogelijkwijs zouden kunnen krijgen. Pepijn, hartelijk dank. We gaan nu over naar de geschiedenis en dan gaan we meteen over naar je collega Arthur. Arthur, luister. Het boek heet Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. En dat was voortitel Proeftuin Italië. Wij denken altijd, de Italianen die komen altijd te laat. Hè? In de hele geschiedenis komen Italianen meestal te laat.
In het dagelijks leven ook.
In jullie boek komen ze zijn ze voorlopers. Waar zit dan die voorlopersrol en wat moeten we ons voorstellen bij het uitvinden van moderne politiek door die Italiaanse politici waar jullie toch voor hebben?
Ja, nou, er zijn eigenlijk twee hele duidelijke momenten waarop je ziet dat Italië heeft voorgelopen in de geschiedenis. Dat is met het fascisme, Mussolini, en later met het populisme, met Berlusconi.
Dat zijn eigenlijk met dingen die we helemaal niet willen. Dus.
Eigenlijk wel. In die zin is het ook niet per se positief, hè, om voor te lopen. Ja. Het kan ook heel negatief zijn. In die zin heeft Italië bepaalde experimenten eerder gelanceerd dan elders. En dat komt volgens ons omdat Italië eigenlijk een heel erg moeizaam land is. Het is ook relatief laat ontstaan, hè, als nazistaat. En eigenlijk is het ook een heel erg onwaarschijnlijke nazistaat, want heel veel mensen, van laat zeggen Venetië tot Sicilië, die horen niet per se bij elkaar.
Ja. We hebben het dan over de 19e eeuw, hè? Dat een rommeltje is eigenlijk.
Precies, dat is een rommeltje. Dat wordt dan van hoogland bij elkaar gevoegd. Maar dan blijft er vanaf het begin, eigenlijk tot op de dag van vandaag, een hele diepe kloof bestaan tussen aan de ene kant de elite, de overheid, en aan de andere kant de burgers, het volk. En steeds probeerden politici die kloof te verkleinen door specifieke experimenten te lanceren. En bijvoorbeeld het fascisme en het populisme, wat we er ook van denken, het zijn in wezen experimenten geweest om de burger dichter bij de politiek te brengen.
Maar experimenten, dat klinkt bijna alsof iemand het verzonnen heeft. Van, dit gaan we eens proberen.
Dat is ook zo, ja. Nou, wat je ziet bij het fascisme, dat is heel duidelijk een poging om. Het fascisme komt eigenlijk voort uit de crisis van de liberale parlementaire democratie in de Eerste Wereldoorlog. En dan wordt er een nieuw experiment uitgedokterd door Mussolini en zijn kornuiten om een heel ander model te bedenken. En hetzelfde geldt voor Berlusconi, wat hij deed begin jaren 90.
Maar het is gewoon de macht helemaal naar zich toe trekken, wat hij in feite doet.
Nou ja, dat moet je natuurlijk doen. Als je
het probleem met macht is meestal dat je het niet zomaar krijgt. Dus je moet een list verzinnen om je macht te krijgen. Macht krijg je niet zomaar, behalve als je altijd met geweren loopt. Maar het ontwikkelt zich in een democratie en later ontwikkelt zich pas tot een dictatuur, hè? Ook Mussolini. Ja. Dus hij weet die macht. Hij weet de mensen te veroveren. En hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij een bepaalde droom? Wat is het geheim? Wat is de sleutel om het te begrijpen?
Nou, de sleutel om het te begrijpen volgens ons is vooral de crisis van het systeem dat daar aan vooraf gaat. Dus wat je ziet bij Mussolini is dat eigenlijk het bestaande stelsel, dat is die liberale parlementaire democratie, niet meer werkt. Het is helemaal gefragmenteerd, geen enkele oldschool politicus is in staat om de boel bij elkaar te houden. En Mussolini, die maakt van dat machtsvacuum gebruik, heeft eigenlijk relatief weinig stemmen nog, weinig steun, maar maakt er op een slinkse manier van gebruik om, ook wel met geweld trouwens, de macht te grijpen. En je zou kunnen zeggen, Berlusconi heeft hetzelfde gedaan begin jaren 90. Toen had je die oude partijen, de Christendemocratie, de Communistische Partij, die in Italië heel groot was, die raakte ook de band met hun stemmers helemaal kwijt. En Berlusconi sprong in het gat.
We gaan niet flauw doen, ga door. Ja.
Berlusconi sprong in het gat. Ook niet per se met een hele grote meerderheid aan stemmen, maar wel degene die het beste wist om die onzekerheid eigenlijk naar zijn hand te zetten.
En nu schrijven jullie dat eigenlijk Italië een proeftuin is. En dat het fascisme, nationaalsocialisme, dat is niet helemaal hetzelfde, maar er zit natuurlijk een
lijn in.
Er is een lijntje. Dat kun je ook van het populisme zeggen. Heb je dan een verklaring waarom dat dan toevallig is? Het dan toevallig dat die Italianen hierin voorop lopen? Wat is de verklaring? Is er een verklaring
voor? Dat zou kunnen, maar wij denken dat er wel een verklaring is. Namelijk dat die kloof in Italië extreem groot is. Kijk, die kloof die speelt overal. Hè. Daar hebben wij in Nederland ook mee te maken.
Tussen burger en politiek.
Precies, ja. En steeds weer proberen mensen die kloof te verkleinen. Dat zie je nu ook discussies over het referendum bijvoorbeeld in Nederland. Maar in Italië is die kloof altijd extreem groot geweest. En omdat die zo groot is, moeten er ook meer extreme experimenten worden uitgedokterd om die kloof te verkleinen. Althans, dat is dan het idee erachter.
Ja.
En of het lukt, dat is natuurlijk al maar zeer de vraag.
Ja. Jan van der Putten zit er met zijn vingertje omhoog.
Ja, ik ben correspondent in Italië geweest in de tijd dat Berlusconi dus in dat gat sprong.
Ja.
En vooral om niet in de gevangenis te komen, nietwaar? Want anders zouden de ex-communisten aan de macht zijn gekomen. Maar misschien is dat sprake, naar mijn idee, van een dubbele kloof. Hè? Het is niet alleen een kloof tussen de bestuurden en de bestuurders, maar ook tussen Noord en Zuid.
Zeker.
En dat het zuidelijke politieke systeem gegeneraliseerd is over heel Italië.
Jan, dat klinkt heel fijn. En ik vind het ook een prachtige zin. Het zuidelijke systeem gegeneraliseerd is over heel Italië.
Ja, cliëntelen en noem maar op.
Juist, dat wou ik
dat is wel een beetje de noordelijke blik. Hè? Dat zouden Milanezen of Nederlanders ook zeggen. Of
maar
dat helemaal klopt.
Ja.
Kijk, uiteindelijk is Italië vanuit het noorden veroverd, hè? Door Piemont.
Maar dan blijft toch de vraag, ook al is het waar dat Noord en Zuid een probleem is, hè, dat er een kloof is tussen Noord en Zuid,
zeker,
en een kloof is tussen burger en politiek. Je moet toch steeds weer, of je nou Mussolini bent, of Berlusconi bent, of een communistische leider, je moet iets verzinnen om op zijn minst de indruk te wekken dat je er voor alle Italianen
zeker,
bent.
Ja.
Hoe hebben ze dat dan gedaan?
Nou ja, Mussolini
die kloof overwonnen.
Mussolini heel duidelijk door eigenlijk alles, de hele maatschappij vorm te geven binnen één partij, binnen een totalitair stelsel, met één leider, hè, met de Duce als de oer-Italiaan. Nou, dat systeem is volkomen mislukt natuurlijk. Dat leidt ook tot een vrij bloedige burgeroorlog in Italië in de jaren 43-44. En Berlusconi heeft het eigenlijk geprobeerd door te zeggen, nou weet je wat, ik ben ook een soort oer-Italiaan, maar op een andere manier dan Mussolini. Namelijk, ik weet wat Italianen willen. Hè. Die willen niet zoveel belasting betalen, die willen naar schaars geklede meisjes kijken op tv. En die willen vooral niet te veel inmenging van de staat. Nou, ook dat systeem is mislukt, zie je. Want de opkomst van de Vijfsterrenbeweging laat zien dat het cynisme en het wantrouwen van de burgers ten opzichte van de staat alleen maar gegroeid is onder Berlusconi.
Ja. Laat nog even, want je collega die zei het net al aan telefoon, een beetje kort en krachtig, wat die Vijfsterrenbeweging nou precies inhoudt. Maar leg het nog even uit. Wat is nou dan hun geheim? Hoe kunnen zij dan opnieuw weer voorloper worden van Italië en eventueel van Europa?
Nou ja, hun basisidee is dat je nu als burger direct bij de politiek kan worden betrokken. Dus echt deel kan uitmaken van de macht door via internet je stem te laten gelden. Je kunt nu via hun online platform, dat heet Rousseau. Dat is ook een mooie term die eigenlijk verwijst naar het verlichte ideaal van de volkswil. Via het platform kun je nu, als je daarop staat ingeschreven, kun je meeschrijven aan wetsvoorstellen. Je kunt dus direct eigenlijk zelf in het parlement bijna je stem laten horen terwijl je niet in het parlement zit.
Dan heb je ook geen gezeik over referendum en zo met dit, als je het zo oplost.
Nou, referenda zijn in Italië ook heel belangrijk. Ja. Dus die blijven ook zeker daarvan kracht. In Italië wordt bijna jaarlijks een referendum georganiseerd. En dat gaat vaak heel goed. Dat is anders dan hier in Nederland, daar helemaal
dus
geen issue.
Dus de toekomst ligt wellicht bij die Vijfsterrenbeweging, waar de rest van Europa van kan leren. Je moet de moderne techniek, et cetera, betrekken. Je moet de participatiedemocratie vernieuwen. Zeker. Nou, we gaan zien hoe het afloopt. Ja. Nou, we gaan je niet op een voorspelling vragen, want dat weet jij, dat is allemaal koffiedik kijken.
Nou, ze winnen sowieso, maar of ze genoeg krijgen om echt te regeren, dat is zeer de vraag.
Ja, goed. Want er is het kiessysteem op aangepast, dat niet kan.
De kieswet is ontzettend ingewikkeld, maar wat je wel ziet is dat de Vijfsterrenbeweging ook in het verleden veel meer stemmen krijgt dan de voorspellingen aangeven. Dus waarschijnlijk morgen blijkt toch dat ze meer hebben gekregen dan we nu denken.
Goed, we gaan het zien. Wie het allemaal verder wil lezen, hoe het met de geschiedenis van dat Italiaanse voorlopen zit, als het gaat om populisme enzovoort, lees Proeftuin Italië van de heren auteurs. Dankjewel.
Ja,